stadsdeel Nieuw-West. Die maakte zich veel zorgen over de jongeren in de wijk. En ook de stad maakte zich veel zorgen. En dat was echt het idee, ja, die jongeren die moeten hier weg. En die moeten naar het oosten van het land. En daar zijn allerlei voorzieningen. En dan kunnen ze heropgevoed worden. En dan gaan ze naar een soort heropvoedingskampen. En dan komen ze weer terug. En wij dachten, ja, maar het zijn onze jongeren.
Welkom bij Generatie Veerkracht. Ik ben Cliff Mostert en vandaag schuiven twee grondleggers aan die de jeugdzorg en het onderwijslandschap mede hebben gevormd. Marianne Verhoef is bestuurder bij Level en neemt binnenkort afscheid na een indrukwekkende carrière vol veranderingen en initiatieven. En Martijn Zaal, regio-directeur onderwijszorg Zuid-Holland bij IHUB. En hij was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van School to Care, waar we het zo over gaan hebben. Twee bevlogen mensen met een missie, jongeren veerkrachtiger maken en zorg en onderwijs echt laten samenwerken. Welkom beiden, Marianne en Martijn. Voordat we de inhoud induiken, stel ik altijd de vraag. Stel je voor dat jullie een andere carrière hadden gehad. Welk vak hadden jullie dan, denk je, uitgeoefend?
Nou, dat is meteen een hele ingewikkelde vraag. Maar ik had eigenlijk een ander vak. Ik was planoloog. En dat betekent dat ik eigenlijk bezig was om steden in te richten, zodat die prettig was voor mensen om te wonen. En toen heb ik op een gegeven moment de overstap gemaakt. Ja, maar ik wil veel meer met de mensen zelf bezig zijn. En toen heb ik de stap naar de zorg gemaakt.
Was het te theoretisch dan?
Ja, te veel de gebouwde omgeving. En nou, dan ging het meer over van hoe ziet de stad eruit? Hoe zien de parken eruit? Maar goed, dan gaat het toch eigenlijk altijd wel over die mensen. En wat willen die mensen nou eigenlijk zelf?
Dus je mist een soort van contact.
Ja, ja.
En, maar dus ik hoor wel planologie gestudeerd dan ook. Ja. En, dus, en ook binnen jouw eigen carrière ben je ook wel steeds bezig geweest met het neerzetten van de juiste plannen op de juiste plekken. Dus dat heeft wel een bepaalde overkoepeling natuurlijk.
Zeker, zeker. En ik kwam in Den Haag terecht. Dus ik heb lange tijd bij allerlei ministeries ook gewerkt. En toen zat ik ook heel dicht op de politiek. En toen dacht ik van, ik weet niet of ik hier het verschil kan maken.
Nee?
En ik ben zo bezig om eigenlijk die politiek tevreden te houden. En je wordt onderdeel bijna van die partijpolitiek. En toen dacht ik, dit is het moment echt om weg te gaan.
En je zei van, het was te veel, het was niet helemaal mijn ding, de politiek. Je wordt te veel onderdeel van die politiek. Wat was dat dan?
Nou, eigenlijk bij alles wat je, alle plannen die je maakte als ambtenaar, zo ervaarde ik het in ieder geval. Dan was je eigenlijk steeds afhankelijk van of jouw minister bereid was om zich daarvoor in te zetten. En dan gaat het vaak ook over elkaar wat gunnen. Daar komen we misschien straks sowieso nog wel over te spreken. Ja. Samenwerken en gunnen. Maar ik vond dat soms daar ver te zoeken. En ik dacht, ja, maar zo kunnen wij de maatschappelijke problemen niet oplossen. En ik heb niet het gevoel dat ik daar in ieder geval een goede bijdrage aan kan leveren.
Dat was voor jou een key moment dat je dacht, en nu ga ik wel
veranderen. Toen zei iemand tegen mij van, weet je, dan moet je naar de jeugdzorg gaan. Dat is echt ingewikkeld. Maar wel heel leuk om te doen. En toen dacht ik, nou, en toen kwam dat ineens op mijn pad.
Nou, wat fijn voor de jeugdzorg dat je deze switch hebt gemaakt. en Martijn, als ik de vraag aan jou stel, welk ander vak had jij kunnen uitoefenen dan?
Nou, het is wel grappig, want ik had eigenlijk ook een ander vak. Ik had wel al mijn leraarbevoegdheid in mijn zak zitten, geschiedenisleraar, maar ik... Ik had met mijn vader een eigen zaak. We waren zelfstandig ondernemer. Een mooi familiebedrijf in de binnenstad van Amsterdam. In de Nieuwmarktbuurt. Dus ik ben een jaar of 8 à 10 zelfstandig ondernemer geweest. In een hele mooie buurt in Amsterdam. Waar ook mijn familie ook vandaan komt.
De Nieuwmarktbuurt, zei je?
Ja, in de Oude Hoogstraat. Een zaak in luxe ledenwaren.
Ah,
ja, en wat het was heel interessant. Ja. Dat is ook een bedrijf wat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk is opgezet door mijn opa. En het was heel erg leuk om te doen. Een hele boeiende buurt. En wat interessant, wat ik leuk vond aan zelfstandig ondernemerschap is natuurlijk, ja, je krijgt eigenlijk daar de hele wereld binnen, zeg maar. Hè? Dus je ontmoet allerlei verschillende soorten mensen. En het ondernemen vind ik eigenlijk ook heel leuk om te doen. Elke dag begin je met niets. En aan het einde van de dag moet je wat zien over te houden, zeg maar. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het vullen van die kassa, als het ware, dat niet genoeg was. En toen ook de stappen gemaakt richting het onderwijs. En een lange tijd met één been in de zaak en één been in het onderwijs. En toen volledig gekozen voor het speciaal onderwijs. En gestart als leerkracht in de gesloten jeugdzorg, de koppeling. Bij Altra.
Ja, en je dacht ook van dat ondernemerschap, dat is hem niet helemaal. Ik wil toch ook iets met mensen doen.
Ja, alleen het ondernemerschap is wel iets wat me altijd is bijgebleven. Dus het ondernemen, dat vind ik heel erg leuk. Maar vooral in het maatschappelijk domein.
Ja.
Voor kinderen en gezinnen.
En laten we even naar de oorsprong gaan, waarom we hier zijn. We gaan het vandaag hebben over School to Care. Kunnen jullie mij vertellen, wat is School to Care precies en hoe is het ontstaan?
School to Care, eigenlijk heette het eerst de van 8 tot 8 school. En dat was een school die ontstaan is omdat, of die we eigenlijk bedachten toen, omdat, en dat was eigenlijk Marcouche, die was stadsdeelvoorzitter van het stadsdeel Nieuw-West. Die maakte zich veel zorgen over de jongeren in de wijk. En ook de stad maakte zich veel zorgen. En dat was echt het idee, ja, die jongeren die moeten hier weg. En die moeten naar het oosten van het land. En daar zijn allerlei voorzieningen. En dan kunnen ze heropgevoed worden. En dan gaan ze naar een soort heropvoedingskampen. En dan komen ze weer terug. En wij dachten, ja, maar het zijn onze jongeren. Dat kan toch niet zo zijn dat we die naar Gelderland laten gaan. Weg van hun familie, weg van hun school. Die komen op een moment terug, hebben niks meer met Amsterdam. Gaan gewoon hier iets doen.
Ja, best bizar dat hij had, dat niet hij, alleen hij waarschijnlijk, maar meerdere mensen hadden
het
bedacht.
Het was een brede beweging. Ja, dus, die vond allemaal dat dat moest.
En even resumerend, zij dachten dus de jongeren die niet meekwamen op school en die misschien veel in overtreding kwamen en dat soort dingen, die moeten we letterlijk uit hun eigen stad halen. Ja. En met elkaar dan, is dat, zeg maar, gingen ze dan met elkaar op die heropvoedingsinstanties?
Nou, ik weet niet of ze dat echt allemaal doordacht hadden. Maar het idee was gewoon, ze moeten hier weg. Ja. Ze moeten heropgevoed worden. En ze komen als wel opgevoede burgers, komen ze weer terug. Dat was volgens mij het idee. En wij hadden met een aantal mensen niet helemaal het beeld al hoe dat moest zijn. Maar we hadden zoiets, we willen echt dat die jongeren hier naar school gaan. Dat wordt dat je om 8 uur komt. En dat je tot 8 uur op de school kan blijven. Dat je ook daar niet alleen onderwijs hebt, maar ook andere dingen die je leuk vindt. In onze fantasie ging sporten met elkaar. De schooltijden volgden een beetje wat toen ook de inzichten waren, wanneer kinderen het beste leerden of jongeren het beste leerden. We probeerden aan te sluiten bij wat zij, waar hun belangstelling zit. Zorgen dat je ook hobby's ontwikkelt. Koken met elkaar, eten met elkaar. En dan ga je weer naar huis en we betrekken de ouders erbij of het gezin erbij. Dat was ons ideaalbeeld.
Want nog even terug, want ik heb zo'n beeldend idee bij dat je al die jongeren uit hun eigen omgeving trekt. Want wat is daar het gevaar van? Dat als je ze uit hun eigen netwerk, hun eigen plek, omgeving haalt?
Nou, wat wij zien is dat als jongeren langere tijd uit de omgeving worden gehaald, dat ze eigenlijk geen band meer hebben. Dat vaak de band met het eigen gezin steeds minder wordt en soms slechter wordt. Dat als ze terugkomen, dat er eigenlijk geen connectie is of geen sociaal netwerk meer is of geen basis is waar je eigenlijk in terugvalt. Dat gezin heeft zich ook verder ontwikkeld. Er zijn vaak broertjes en zusjes die oudere broer of zus gewoon helemaal niet meer kennen of bijna geen connectie mee hebben. We hebben ook wel ervaring met de Jeugdzorg Plus. En we hebben dat gezien bij een justitiële jeugdinrichting. Dus jeugdgevangenissen. Dat eigenlijk alles wat daar aan onderzoek over gedaan was, was duidelijk dat dat in ieder geval niet de oplossing is.
Ja.
Martijn, jij kan mij vast aanvullen.
Ja, want het is misschien wel leuk om te vertellen wanneer ik dan in beeld kwam. Hè, of wanneer School to Care voor mij in beeld kwam.
Ja.
Ik werkte toen de tijd als leerkracht in de gesloten jeugdzorginrichting De Koppeling. Met veel passie en liefde en aandacht.
En De Koppeling is een gesloten setting.
Was een gesloten jeugdzorginstelling die inmiddels is gesloten.
Ja,
gestopt.
Gestopt.
Zijn alle jeugd gesloten settingen eigenlijk gestopt?
Nee.
Nee.
Nog niet?
Nog niet.
Oké.
Maar ik las een vacature op de site van Altra, omdat ze mensen aan het werven waren voor school to care. Ik dacht, goh, wat interessant zeg. Ze waren op zoek naar coaches. En eigenlijk waren ze op zoek naar mensen met een zorgachtergrond en onderwijsachtergrond. En ik heb in de koppeling ervaren wat geslotenheid, hoe dat beperkend is voor jongeren, maar ook voor medewerkers. En ik dacht, ja, ik las die vacature en daar werd eigenlijk heel duidelijk gezegd, deze interventie, het is de bedoeling om te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden. En dus vanuit de geslotenheid dacht ik, hé, ik ga meehelpen om te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden. En ik was een van de eerste medewerkers. En we hadden een plan, we hadden een idee. En we hadden een aantal bestuurders, waaronder Marjenne, die hierin geloofden. En we hadden ook nog helemaal geen school. We zijn ooit begonnen bij R&B op de Pieter Kantlaan. R&B was een...
Bestaat dat ook weer voor? Ik ken de...
Resocialisatie en begeleiding. Okay.
En we mochten daar dus een soort van inhuizen voor een korte periode.
Ja.
Maar wat we wel hadden was een ideaal. En wat we ook hadden is een heel stevig uitgangspunt van wat zou er nou gebeuren als we zorg en onderwijs combineren en het echt in het licht stellen van de perspectiefontwikkeling van kinderen. En dan kom je bij onderwijs terecht en bij talentontwikkeling. Betrek je nou ouders ook bij de successen die kinderen dan opdoen? Een van de eerste dingen die wij gedaan hebben is vooral bellen als kinderen goede dingen op de dag meemaken.
Succeservaringen.
Ja, dat alleen al, die mindset, dat was een enorme verandering. We zijn ook niet gestart met een geschreven methodiek. We zijn gestart met uitgangspunten. En we hebben een aantal hele fijne, goede mensen om ons heen gehad. Zowel van Altra als van toen de tijd van Spirit. Die ons daarbij begeleid hebben. En zo hebben we eigenlijk de onderwijsuitgangspunten gecombineerd met, met zorginterventies. Met kennis uit de GGZ. En daar hebben we als het ware langzamerhand een aanpak op ingericht.
En dat heette toen ook al School to Care?
Dat heette toen ook al
toen
School
nog
to
8 tot 8? Of,
Nee, toen heette het inmiddels School to Care.
Ah ja. En hoe lang bestaat School to Care al eigenlijk?
Volgens mij gaan we nu 2009, 2010. Dus we gaan het 15e jaar in.
Ja, ja. Zoiets.
Zoiets, ja. Ja.
Je moet je voorstellen, we hadden ook geen geld. Dus we hadden een idee en we hadden mensen. En daar startte het.
Ja.
Ja. Ja.
Hey, en School to Care staat inmiddels ook, wat mooi nieuws is, hoog aangeschreven bij het Nederlands Jeugdinstituut, kortweg NJI, als effectief volgens de eerste aanwijzingen. Misschien goed om er even bij stil te staan. Wat is het NJI precies en waarom is dit een belangrijke ontwikkeling?
Nou, het NJI is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van... jeugd, dus jeugdhulp en onderwijs ook inmiddels. Dus daar zit die dat ook beide verenigd. En zij zorgen voortdurend dat ze op de hoogte zijn van alle kennis die er is. Dat ze dat ook valideren. En die kennis werd ter beschikking stellen aan organisaties, aan gemeentes, aan scholen, aan jeugdhulpverleners, aan noem maar op, ouders ook. In coronatijd hebben ze ook veel gedaan. En misschien kan jij iets vertellen over de effectiviteit nu.
Ja, zeker. Ja, wat wel mooi was, Cliff, wij hadden als team, maar ook de bestuurders om ons heen, allemaal het idee, we hebben iets te pakken wat werkt voor kinderen. We hebben misschien wel een beetje goud in handen. Alleen wil je dat ook laten zien aan de buitenwereld, dan is het belangrijk dat dat ook natuurlijk beschreven wordt en onderbouwd wordt. Toen eigenlijk is Sanne Pronk als onderzoeker op het toneel verschenen. En die heeft ook echt de tijd gekregen en de tijd gemaakt om intensief onderzoek te doen naar de effecten van School to Care. Dat maakte dat we eigenlijk bij het NJI in de databank terechtkwamen als goed onderbouwd. En dat was een ontzettende steun in de rug voor dat team toen der tijd. Want het is echt een heel ingewikkeld klusje. Om kinderen met best fikse uitdagingen, om die soms al 5 of 6 schoolwisselingen in hun leven achter de rug hebben gehad, om die ook weer te motiveren voor onderwijs en ook het gezin weer te motiveren voor hulpverlening. Dus dat was toen de tijd voor ons een enorme opsteker. We voelden ons heel erg gesterkt. En gelukkig hebben we eigenlijk dat dat leren en dat onderzoeken hebben we eigenlijk nooit meer losgelaten. En dat betekent dat we daarmee door zijn gegaan en dat we inmiddels ook een treden hoger zijn op de ladder, op de effectladder zijn, dat we daar zijn beland als volgens de eerste aanwijzingen als effectief beschouwd worden, zeg maar.
Supermooi.
En dat is een prachtige stap voorwaarts. Zeker voor dit soort onderwijszorginterventies. Want er zijn al best al heel lang allerlei onderzoeken die uitwijzen en ook vanuit de overheid die zeggen, ja, onderwijs en zorg moeten we combineren. Maar wat er vaak gebeurt is dat de systemen eigenlijk niet in het licht staan van die ontwikkeling. Hè? Dus heel vaak stoppen ook de onderwijs-zorgcombinaties omdat die financieringstromen bijvoorbeeld en de inspectie-eisen eigenlijk niet meehelpen om die integraliteit vorm te geven.
Ja.
En bij School to Care laten we zien dat wel kan. Ja.
Wat mooi. En wat komt er dan uit zo'n onderzoek? Zeg maar, wat zeggen ze van in welke mate werkt het? Wat kunnen ze daar? Wat hebben ze daarover gezegd?
Nou ja, wat bijvoorbeeld heel duidelijk te zien is dat kinderen na een plaatsing bij School to Care dat ze beter in staat zijn om ook hun schoolgang vast te houden. Als je merkt dat veel kinderen bij ons 5 of 6 schoolwisselingen achter de rug hebben. Ja,
veel uitval
dat
normaal.
Dus er veel thuis zitten.
Ja.
Eigenlijk gewoon geen perspectief meer ervaren. En uit onderzoek blijkt dat dat kinderen dus een mbo-diploma weten te behalen of een regulier onderwijsdiploma. En daarnaast zien we dat ook in het algehele welzijn dat kinderen dat ze eigenlijk zich beter voelen. En thuis natuurlijk ook. Ik vergelijk dat wel eens met mijn eigen kinderen. Op het moment dat er iets mis is op de school van mijn kind. Ja, dan reageer je natuurlijk. Want als ouder wil je natuurlijk dat het goed gaat met je kind op school.
Ja.
En bij deze kinderen is dat eigenlijk al heel lang niet meer het geval.
Ja.
En de interventie van School to Care zorgt er ook voor dat er dus ook weer perspectief voor ouders ontstaat. Ja. Maar ook perspectief voor de medewerkers. Want je bouwt samen aan iets. In plaats van dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met de ellende van een gezin of van een jongere.
Ja, eigenlijk wel een voorbeeld voor veel instanties om te laten zien dat er niet eenduidige oplossing is, maar dat zowel onderwijs en zorg super erg complementair is aan elkaar.
Ja.
En dat die samenwerking zo belangrijk is.
En dat gaat niet over rozen, want het paradigma van zorgmedewerkers is natuurlijk ook vaak gericht op het individu. Kan ik je helpen? Kan ik je ondersteunen? En het paradigma van een leerkracht is gericht op de groep. En ik moet mijn stof overbrengen, zeg maar. Daar met elkaar een middenweg in zoeken. Gecombineerd met het paradigma van de GGZ. Hè, die toch wat wetenschappelijker kijken. Wat meer op afstand kijken. Wat meer in de analyse zitten. Als je die drie werelden bij elkaar kan brengen. En daar het beste van naar boven laat komen. Dan zie je dat het werkt. Maar dat kost wel heel veel tijd en energie om zo'n team op die manier ook te laten vliegen. Zeg
ja, het
maar.
Is een soort van nieuwe manier van kijken bijna.
Ja, ja.
Ja, wij begonnen zelfs, herinner ik me nog, dat dus met die coaches, waar jij er dan één van was, en je moest dus en onderwijs geven en eigenlijk die individuele coaching van die jongeren. Dus dat was voor de mensen die uit onderwijs kwamen, was vaak die coaching toch echt nieuw. En voor degenen die uit de jeugdhulpverlening kwamen, die zaten ineens gewoon met die boeken en die klassen. En hoe hou ik orde en hoe doe ik dat? En dan hadden we ook nog, ze kregen het leermateriaal van de school waar ze het laatst geweest waren. Zo idealistisch waren we dan ook wel. En dan doe je dat en dan kan je makkelijker terug, want je bent gewoon in dezelfde stroom gebleven. Maar dat leverde wel op dat er heel veel inzicht over en weer kwam van die werelden. Dus als ik denk dat het wel een belangrijke stap geweest is dat we dat zo gedaan hebben. Gaandeweg is dat natuurlijk uit elkaar gegaan, maar zo begonnen we echt. Het was echt, het was echt pionieren.
Ja, dus mooi. Dat betekende dat ik 's ochtends stapte ik op mijn fiets en dan ging ik een kind uit bed halen, zeg maar.
Ja. En vervolgens moest je nog lesgeven.
Naar Geuzeveld en dan moest ik 2 uur voor de klas staan, 3 uur voor de klas staan. En in de middag had je een oudergesprek bijvoorbeeld.
Wow. Ja.
Wel heel veel leuk. Betrokkenheid. Dus
ja,
dus heel veel. De wereld.
Ja. En dan stonden ze weer te koken. We hebben regelmatig ook als bestuurders meegegeten.
Ja.
Ja.
Ja, ik werk zelf in speciaal onderwijs. En wat ik merk dat als die kids met vaak een vol hoofd aankomen, dan is er ook helemaal geen ruimte om te leren. En dat is eigenlijk een soort van voorwaarde om überhaupt dingen tot je te kunnen nemen.
Ja,
Ja. Blijkt ook uit onderzoek, Cliff, dat de relatie met die coach, die is eigenlijk het meest waardevol. En dus ook eigenlijk een van de meest succesbepalende factoren.
Ja. Hey, en ik hoor dus veel samenwerking, zowel onderwijs overkoepelend als zorg overkoepelend. Jullie hebben waarschijnlijk ook veel moeten samenwerken met verschillende zorginstanties. Marianne, jij bent van Level. Martijn, jij bent van de e-hub. Als ik hier mensen aan tafel heb, dan zeggen ze vaak, als ik vraag van wat kan er nog beter, dan zeggen ze vaak samenwerking. Veel instanties werken nog te veel op eilandjes. Ik moest zelfs een beetje denken aan dat jij zei van in de politiek, je moet elkaar gunnen eigenlijk. Ja. Toch bijzonder dat twee best wel gerenommeerde zorginstanties, Level van IUP, toch wel goed kunnen samenwerken. Hoe is dat zo gekomen? Hoe is dat wel gelukt bij jullie?
Nou, ik denk dat heel veel dingen daar een rol in spelen. Maar in ieder geval, persoonlijke relaties zijn belangrijk. Dat mensen elkaar het met elkaar zien zitten. En dat is zowel op het bestuurlijke niveau als op het niveau van de directeuren. Maar ook van de onderwijskrachten, hulpverleners.
Dus het persoonlijke contact.
Het persoonlijke is belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, dat je een ambitie hebt van dit willen wij bereiken. En dat dan eigenlijk dat organisatiebelang een beetje in achter gaat. En het mooie is dat er wel iets is van dat je allebei met iets kan, of allebei of alle drie, afhankelijk van hoeveel er meedoen, what's in it for me. Dat je er allemaal trots op kan zijn. Want ik weet nog wel het moment dat School to Care, dat was ook omdat we anders de financiering niet meer konden regelen, overging volledig naar wat nu e-hub is. Toen moest ik wel even slikken. Want ik dacht, weet je, het is ons kind. En toch voelde ik, ja, maar het gaat erom dat het door kan gaan. En dat is het allerbelangrijkste. En toen kwam ook de volgende vraag. Want de financiering, dat was nog steeds. Dus Level moest een deel van haar ambulante financiering dan overdragen. Want anders was het de enige manier om het gefinancierd te krijgen. Maar omdat die ambitie groter was dan dat eigen belang. En dat we er zo voor stonden, we moeten dit verder brengen. Want we hebben echt, dit is het gewoon. Stap je daar ook weer overheen.
Ja, het is bijna een soort van altruïstische daad. Een soort van for the greater good moet je iets soms afgeven.
Ja, het is eigenlijk goed dat je het dan eigenlijk niet meer ziet als iets altruïstisch. Maar dat je denkt van, het maakt niet zoveel uit of het nou bij ons zit of bij jullie zit. Of bij een derde zit. Je levert je bijdrage dat gaat gebeuren. En die houding, die moeten we denk ik nog veel meer hebben dan dat er nu is.
Ja, het is mooi gezegd. Wat ik in die tijd in ieder geval heb ervaren, is dat onder andere jij, Marianne, er dus steeds voor zorgde dat de condities er waren om door te kunnen. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Ja, dat je niet hebt vastgehouden aan het feit van dit is ook het kind van Spirit. Daardoor kon het kind groeien, zeg maar. En dat is gebeurd. Ja, dat is, inmiddels zijn er 3 school to cares in Nederland.
Ja, fantastisch.
En bouwen we ook langs de lijn van dat gedachtegoed binnen IUP, maar ook binnen Level, natuurlijk allerlei vormen van onderwijs, zorg, hulpverlening bouwen we verder uit. Dat is denk ik wel heel belangrijk geweest. En wat je net benoemde, het is wat ik ook heb gemerkt, is die relaties, die gingen niet alleen maar horizontaal, maar ook verticaal. Dus mensen toentertijd van de werkvloer voelden zich ook heel erg gesteund door directeuren en bestuurders, waardoor het eigenlijk een gedragen interventie werd eigenlijk. Ja,
want, en dat zet zich eigenlijk ook door nu, hè? Want als het gaat over de gesloten jeugdhulp, daar zijn we ook samen bij. Het stoppen met gesloten jeugdzorg, daar zijn we ook samen bij betrokken geweest. En nu zijn daar vormen waarin het onderwijs en jeugdhulp, ook in de vorm van soort coaches, heel goed met elkaar samenwerken. En dat zijn inmiddels alweer andere mensen. Maar dat gedachtegoed, opvolgers van jou, en dat gedachtegoed krijgt daar ook gewoon zijn beslag. Je ziet dat gewoon. En dan laatst was er een bijeenkomst waar de VWS en OCW op bezoek. En dan zie je die mensen gewoon echt daarvoor gaan. En dat is ook zo mooi om te zien. En dan zie je die ambtenaar echt kijken van, oké, ja, zo kan het dus ook.
Ja, want ik kan me voorstellen, een soort van nieuw gedachtegoed wat er is neergezet, of een nieuwe manier van kijken, heeft dat ook wel juist voor weerstand gezorgd? Dat mensen dachten van, hé, maar wat gaan we doen? Kan dit wel?
Zeker. Weerstand op allerlei niveaus. Bij de financiers sowieso. Dat kan niet gefinancierd worden. Of dat past niet in de vakjes die er zijn. Maar natuurlijk collega's die dat misschien ook niet zo zien zitten. Er waren ook genoeg toen we startten met School to Care. Waren er ook genoeg partijen die zeiden van nou dat gaat niet lukken. Dat is al een keer geprobeerd. Heb ik ook gehoord.
Dus jullie moesten wel volhardend zijn daarin.
Zeker, ja.
Was dat moeilijk ook af en toe? Of konden jullie elkaar versterken? Van, kom op, we moeten door. We doen het goed.
Nou, wat ik heb ervaren. De weerstand vond ik eigenlijk het meest sterk bij het hele proces rond de afbouw van de gesloten jeugdzorg. Omdat mensen zich echt niet konden voorstellen dat deze jongeren niet in een gesloten setting zouden kunnen verblijven. En daar heb ik ook wel dat vasthouden en die volharding ook wel heel sterk ervaren. Ik weet nog dat ik werkte toen 2,5 jaar voor School to Care. En toen ben ik onder andere door Marjenne gevraagd. Goh, Martijn, hoe zou je het vinden om ook weer eens, zeg maar wat je bij School to Care hebt gedaan, om dat ook eens in te brengen bij toen de tijd de koppeling. En dat gedachtegoed, het combineren van onderwijs, zorg, dat perspectief centraal zetten. En ik ontmoette daar ook een hele fijne collega. Frederik Koelman, toen de tijd de directeur van de zorg van de koppeling. En daar hebben we met Lisbeth Posma hebben we eigenlijk met z'n drieën, met een hoop andere mensen nog echt wel heel erg hard geprobeerd om een open klimaat in een gesloten instelling voor elkaar te krijgen.
Ja.
Tot het moment dat wij dachten, ja, dit kan gewoon niet.
Sorry, wat is een open klimaat?
Dus wil je dat jongeren zich ontwikkelen, hebben ze groei nodig. En groei.
Is autonomie dan ook?
Autonomie, weinig repressie, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het feit dat je de kinderen in een instelling moet opsluiten.
Ja, voelen ze geen ruimte.
Dat is een contradictie. En ja, daar kwamen we op een gegeven moment echt heel stevig achter. Waar echt allerlei interventies hebben we ingezet. We hebben het klimaat kunnen verbeteren, maar je komt op een gegeven moment niet verder. En toen hebben we gezegd, goh, ik denk echt dat we gewoon af moeten van deze vorm van hulpverlening. En toen hebben we bij jou aangeklopt, de bestuurder van Spirit toentertijd. Waarbij we gezegd hebben van, wij denken dat dit gewoon niet werkt. Het is niet goed voor kinderen, het is ook niet goed voor medewerkers. Ondanks het feit dat iedereen daar zijn stinkende best doet elke dag.
Ja.
Want dat mogen we niet vergeten. De mensen die daar werken en werkten, die hebben echt zo ongelooflijk veel liefde voor de kinderen. Alleen je merkt op een gegeven moment dat systeem natuurlijk niet meewerkt. Nou,
ik weet nog dat jullie kwamen. En het was zo'n beetje aan het eind van de middag.
Ja.
En jullie zeiden van, nou, heel duidelijk van, het gaat gewoon zo niet. En we moeten ermee stoppen. En wat vind je daarvan? En ik was het er meteen mee eens. Dus ik voelde het ook heel erg. En begreep ook meteen, dit wordt een hele lange weg. Maar we gaan dit gewoon doen. En dat gaf ook weer zo die, we gaan het gewoon doen. Het gaf die verbondenheid.
Ja.
Wij gaan dit doen.
Het moest gebeuren.
Het moest gebeuren, ja. Ja.
Bijzonder moment gebeuren. Dan.
Zeker, zeker. En je moet je voorstellen dat, een paar weken daarna of zo vertelden wij dat in het land. En iedereen keek ons echt aan. Nou, die zijn helemaal gek geworden.
Ja.
Dat kan gewoon helemaal niet. Maar we hadden natuurlijk toch die ervaring ook van School to Care.
Ja.
Dus wij dachten, nou goed, maar we gaan het wel doen.
Ja. En nu heeft het NJI zelfs bewezen dat het werkt.
Zeker, ja.
Wat een mooi verhaal. Waar ik ook aan moet denken, eigenlijk over dat we zorg en onderwijs meer gaan combineren en meer gaan samenwerken. Wat nu ook een ontwikkeling is, is het inclusief onderwijs. Dus je hebt veel speciales onderwijs. En eigenlijk wil de overheid, of ik weet niet, de gemeentelijk niveau of overheidsniveau, weet ik niet. Maar dat ze willen naar inclusief onderwijs. Dat is best wel een uitdaging, denk ik. Wat is jullie visie daarop eigenlijk?
Nou ja, Cliff, je kan hem ook omdraaien. Is exclusief onderwijs een optie?
Ja, nou, volgens jullie niet. Want ik hoor jullie juist zeggen van we moeten juist meer samenwerken en dingen onder één dak. En daar de hulp bieden die de jongeren en kinderen. Want we vergeten vaak dat we het hebben over kinderen, kwetsbare kinderen. Precies, ja. Die we dan in gesloten settingen zetten. En volgens mij, gelukkig zijn we nu op een punt. Waren jullie al op dat punt gekomen? Dat we bedenken van volgens mij is dit niet werkend. Dus nee.
Ja, dus en ik denk soms wel eens, hè, en het is, ik snap dat het wat gechargeerd is, maar misschien is onderwijs wel de beste vorm van zorg. Hè, ten aanzien van het ontwikkelen van je zelfbeschikking. De pijn die je meedraagt, die zal je de rest van je leven mee moeten dragen. Maar het gaat straks wel het verschil maken of je straks een opleiding hebt genoten of dat je een perspectief op werk hebt om natuurlijk eigenlijk je eigen bestaan op te bouwen. En als we dat centraal zetten en we zetten ook een deel van onze zorg in dienst van dat proces, dan denk ik dat we op een andere manier veel jongeren beter kunnen helpen. Als het gaat over inclusief onderwijs, ja, in de bestaande inrichting, in klassen van 30 met kinderen die best wel de nodige uitdaging hebben, is dat voor die kinderen natuurlijk ook niet goed. Maar je kunt ook binnen het reguliere onderwijs een aantal dingen veranderen die maken dat deze kinderen ook beter onderwijs kunnen krijgen.
Ja.
Dus ik zeg niet dat het zomaar een klusje is wat even zo 1, 2, 3 gedaan is. Maar ik vind wel dat we veel meer moeten kijken naar het inclusief organiseren. In plaats van dat je iets anders verwacht van de leerkrachten. Je zult klassen moeten verkleinen. Je zult veel meer durven moeten samenwerken met jeugdhulpverlening. Om dat onderwijsproces goed te kunnen ondersteunen.
Ja, ja, want als jullie een toverstok zouden hebben, ik stel altijd de vraag van wat zou je veranderen aan de zorg dan?
Ik zou echt heel erg hopen dat de zorg op die plekken is waar de kinderen en de jongeren gewoon van nature zijn.
In de wijk, in de buurt,
in de wijk,
lokaal.
Dat is op de dingen, je hobby's of de dingen die je doet. En dat er daar heel erg aan een klimaat gewerkt wordt waar veel kinderen in gedijen. Want jij zit zelf in speciaal onderwijs. Ja. En ik hoor heel vaak dat als leerkrachten vanuit speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs gaan.
Ja.
Dat ze iets meebrengen waar al die kinderen ontzettend veel profijt van hebben. Dus we kunnen zoveel meer gewoon doen zonder dat mensen dat ervaren als hulp of zorg of individuele trajecten of wat dan ook. En dan hou je een klein beetje over waarvan je zegt van ja, soms is het gewoon nodig dat een gezin een individueel traject heeft. Maar je gaat wel gewoon naar school. Je gaat de dingen blijven wel zoveel mogelijk gewoon doorgaan zoals dat is.
Eigenlijk hoor ik dus ook een soort van meer focus op de omgeving in plaats van het individu. Maar een soort van alles eromheen heeft invloed of iets werkt of niet.
Zeker, ja. Ja.
Hey, en School to Care staat dus inmiddels hoog op de ladder van de NJI. Dat is natuurlijk een vet groot compliment voor jullie beiden. Maar en ik moet ook zeggen, Spirit heeft hier ook aan bijgedragen. Dat is natuurlijk nu level geworden, als ik het goed zeg.
Ja.
Maar we willen ook Marianne even in het zonnetje zetten. Je collega Lieke van Domburg heeft een paar mooie woorden voor je ingesproken. Laten we er even naar luisteren.
Nou, wat leuk.
Hey Marianne, wat ontzettend leuk dat ik jou mag toespreken in de podcast Generatie Veerkracht, waar jij in zit. Ik denk echt dat jij aan de basis staat van een heel aantal bewegingen en transformaties die wij nu al best normaal vinden, maar die dat zeker niet waren toen jij ermee begon. Ik denk aan School to Care, waar we onderwijs en zorg op een hele mooie manier samenbrengen. Maar ook de af en de ombouw van de gesloten jeugdzorg naar kleinschaligheid, naar andere vormen. Waarbij ik echt ontzettend veel inspiratie haal aan hoe het koppelinggebouw nu herontwikkeld is. Tot een plek waar jongeren wonen. Jongeren met een ondersteuningsbehoefte en jongeren zonder een ondersteuningsbehoefte. Met een hele mooie community eromheen. Waarbij we er dan weer achter komen dat die jongeren waarvan je dacht dat ze geen ondersteuningsbehoefte hebben, ook best het heel fijn vinden als mensen naar ze omkijken. En dat normaliserende en zonder te ontkennen wat ook de risico's en de uitdagingen zijn waar sommige jongeren mee te maken hebben, dat vind ik ontzettend mooi. En daarbij ga je de schuring niet uit de weg, ga je de beweging niet uit de weg, weet je het ook allemaal niet van tevoren, maar heb je wel de moed om te starten. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ontzettend inspirerend is. En ook moed en hoop geeft Dat je denkt, we gaan gewoon en we zien stapje voor stapje wel waar we uitkomen. En dat vind ik een prachtige combi. En ook een combi van met poot in de klei beweging maken en tegelijkertijd ook steeds blijven kijken, monitoren, leren over wat je dan onderweg tegenkomt. We staan ook niet voor niks samen aan de basis van bijvoorbeeld academische werkplaats Risicojeugd, maar ook het consortium Kleinschaligheid. Dus een combi van doen en leren die ik heel erg inspirerend vind. En waarbij ik heel kenmerkend bij jou vind dat je soms aan je gezicht kunt zien dat je er eigenlijk nog iets meer bij denkt, dan even je mond dicht houdt. Maar als je dan vraagt, hey Marianne, wat denk je nou eigenlijk echt? Dan krijg je altijd een oprecht en zoekend antwoord. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we ook de moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan, maar juist in verbinding steeds aangaan en kijken waar we dan weer uitkomen. Dus ik heb veel van je geleerd en ga ik zeker meenemen. Dank je wel.
Mooie woorden.
Ja, dank voor je mooie woorden.
Ja, ja. Ik hoorde echt superveel mooie facetten. Heel veel moedig, durf, integer. Mooi. Martijn, hoe heb jij eigenlijk, nu we toch bezig zijn.
Hoe heb jij de douche? De complimenten douche.
Want even voor de goede orde, wanneer ga je stoppen met werken?
Eind december.
Oh, dat is echt al heel
bijna. Ja, dat is best snel. Ja. Ja. Of het is heel snel, ja.
En dan, hoe lang heb je dan in de zorg gewerkt?
Bijna 20 jaar.
Jezus. Ja. Nou, en veel mooie dingen opgezet.
Ja.
Ja. Mooie woorden. Martijn, hoe heb jij Marianne ervaren als mens en als collega?
Ja, ik heb ook veel van je geleerd, Marianne. Heel inspirerend ook. Omdat jij altijd iemand bent geweest die bezig was met de voorwaarden te creëren voor verandering. En wat ik daarbij heel inspirerend vind, is dat je je idealen nooit loslaat. Dus het is idealisme wat gewoon nodig is. Hè? Dus een soort realiteit. Want je hebt idealen nodig om te veranderen. En wat ik ontzettend in jou waarderen is dat je ook heel creatief bent. En creatie eigenlijk een heel belangrijke plek geeft in ook de inrichting van de organisatie. Je gaat dingen niet uit de weg. Je bent heel moedig zonder dat je onverantwoord bent, zeg maar. En dat is wel iets wat ik heel inspirerend heb gevonden en ondersteunend. En het is ook wel iets wat ik zelf meeneem in hoe ik op dit moment mijn werk ook inricht. Ja.
Ja. Nou, dankjewel ook.
En Marianne, laten we dan bij jou eindigen. Hoe heeft jou deze 20 jaar in de zorg gevormd?
Ja, heel erg natuurlijk. Ik weet dat toen ik 50 werd, dat is ook alweer lang geleden, maar toen zeiden mijn jongens, spraken me toe, mijn zoons, en die zeiden van, één ding wat we van mam hebben geleerd, we mogen niet zomaar van uitgaan dat het allemaal zo goed gaat, want er zijn een heleboel kinderen en gezinnen waar het niet zo goed gaat. En toen kwam een heel verhaal wat ik dus kennelijk vaak vertelde over het werk, dus dat vond ik al heel mooi dat ze dat zo hoorden. Maar ik heb het heel, weet je, het is een voorrecht om hier te mogen werken. Zo heb ik dat eigenlijk iedere dag ervaren. Wat een voorrecht het is dat je hier, dat ik hier mag werken met zulke mensen. Ook mensen als Martijn mag samenwerken. Die zo met hart en ziel en zoveel kennis en professioneel werken aan wat er nodig is. En dat je het hoopt daarmee de wereld toch ietsje mooier te maken voor een heleboel mensen die het niet zo goed getroffen hebben.
Goeie medemens.
Zo is het.
Ik zit heel erg te denken van, had de politiek maar meer Mariennes. Toch? Want dat elkaar wat gunnen, standvastig en een ideaal hebben. Dat hebben we nodig volgens mij.
Dat is wel
mij
een van de belangrijkste dingen. Ja.
Samenwerking.
Ja, zeker. Zeker.
Dus een mooie staat van dienst. Mag ik jullie allebei heel erg bedanken. En met name jou, Marianne. Dankjewel voor dat je hier wilde zijn. Dankjewel voor alles wat je hebt bijgedragen aan School to Care. En heel erg bedankt voor dit gesprek beiden.
Dankjewel.
Graag gedaan. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je misschien zelf werken in de zorg? Kijk dan op werkenbijihub.nl.